Goedemorgen.
Goedemorgen.
Dankjewel. Het is tof om hier een keer te zijn zo in het nieuwe gebouw. Het ziet er mooi uit. En redelijk ook wat mensen. Dat is goed om te zien. Ik kwam vanmorgen tot de ontdekking dat God wilde dat ik over een andere tekst sprak dan die ik had opgegeven. Maar het is ook wel, het heeft er veel mee te maken. En het is ook een van de brieven uit Openbaringen. In Openbaringen staan er namelijk 7 brieven die Jezus via Johannes aan 7 gemeenten in Klein-Azië heeft geschreven. En ik wil daar één van met jullie lezen. Namelijk die aan Efeze, dat is de eerste van de 7 brieven. En dus niet die aan Laodicea, waar ik eigenlijk oorspronkelijk over dacht te spreken. Maar het heeft wel wat te maken met waar we vanmorgen voor gebeden hebben en waar we vanmorgen over gezongen hebben. We hebben gezongen over liefde die kan verflauwen. En over en het gebed dat God die liefde weer zal vernieuwen in ons leven. En daar gaat het vanmorgen eigenlijk ook over. Dankjewel. Ik heb 3 glaasjes water, dus ik kom voor lekker water.
Die andere water voor dit aan
Maar deze is wel lekker koud, merci. Ik vrees ervoor, ja, ik vrees ervoor. Ik lees eerst even voor. Openbaring hoofdstuk 1 vanaf vers 4. Openbaring hoofdstuk 2 vanaf vers 1. Schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze. Dit zegt hij die de 7 sterren in zijn rechterhand houdt en tussen de 7 gouden lampenstandaards verblijft. Ik weet wat u doet, dat is Jezus die dat zegt, ik weet wat u doet, hoe u zich inzet en stand houdt en dat u boosdoeners niet verdraagt. Zo hebt u mensen die beweren dat ze apostelen zijn op de proef gesteld en als leugenaars ontmaskerd. U bent standvastig en hebt veel verdragen omwille van mijn naam, zonder te verslappen. Maar dit heb ik tegen u. U hebt de liefde van weleer opgegeven. Bedenk van welke hoogte u gevallen bent. En breek met het leven dat u nu leidt en doe weer als vroeger. Anders kom ik naar u toe en neem ik, als u geen berouw toont, uw lampenstandaard van zijn plaats. Het pleit echter voor u dat u net als ik van de Nicolaïten, verafschuwt. Wie oren heeft moet horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint zal ik laten eten van de levensboom die in het paradijs staat. Schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze. Johannes krijgt die opdracht om aan de engel, dat is de boodschapper, met een ander woord, de boodschapper. Waarschijnlijk gaat het hier om een leidinggevende, er zijn verschillende theorieën rond. Maar waarschijnlijk gaat het hier over een leidinggevende van de gemeente. En die moet dat woord doorgeven aan de gemeente. En dat geldt voor mij vanmorgen ook. En dat geldt voor iedereen die spreekt. Je mag niet zomaar zeggen wat je zelf wil. Het is de bedoeling dat je Gods woord spreekt. En dat is niet altijd gemakkelijk. Soms wil God dat je iets zegt wat niet zo populair klinkt, wat mensen niet graag willen horen. En gisteren moet ik dat regelmatig doen. En dan maakt je er niet altijd populair op. Maar het is wel belangrijk dat we blijven Gods woord spreken. Ook in deze tijd waarin we ertoe gedrongen worden om compromissen te sluiten met de manier van denken in deze tijd, met de manier van leven deze tijd. Het is toch belangrijk dat we trouw blijven aan God woord, aan Gods woord. En deze boodschap was voor de gemeente in Efeze, maar ik geloof ook dat elke evangelische of pinksterkerk of weet ik veel welke kerk in België er iets aan kan hebben. Ook deze gemeente hier in Kortrijk. En stel je voor, ik heb het al op het blaadje geschreven, stel je voor dat er vanmorgen hier een brief lag in de brievenbus. Ik neem aan dat jullie hier een brievenbus hebben. Wie was er hier als eerste vanmorgen? Wie was de eerste in de kerk? Je mag één keer stoeven en je vinger opsteken. Ja, proficiat. Stel je voor dat je binnenkwam en dat er daar een brief lag. En meestal is dat een rekening of zo. Hè. Die geef je dan waarschijnlijk aan iemand anders door, aan Jona waarschijnlijk. Maar stel je voor dat daarop staat bij afzender Jezus Christus. En bij geadresseerde aan de christenen van de gemeente De Pottenbakker in Kortrijk. Stel je voor, dan hadden jullie mij mogen afbellen. Hè. Dan had ik niet hoeven komen. Dan hadden jullie die brief kunnen lezen met elkaar. Zou het niet zo zijn dat we, als we dat zouden meemaken, allemaal benieuwd zouden zijn wat er in die brief zou staan? Wat zou Jezus schrijven over de pottenbakker? Wat zou hij van onze kerk vinden? Zou hij mijn naam noemen in die brief? Zou ik nog genoemd worden? En zou dat positief of negatief zijn? Wat zou Jezus over onze kerk schrijven? Ik kan me voorstellen dat sommige mensen liever naar huis zouden gaan. Dat ze juist niet benieuwd zouden zijn, maar die brief niet zouden durven opendoen. Want als je die 7 brieven leest in Openbaringen, dan lezen we dat Jezus niet snel tevreden is. Hij wil alles, we zongen daar straks ook, take it all, of we zagen dat filmpje. Hij wil alles nemen. Hij wil de volle aandacht. Wat zou Jezus aan onze gemeente schrijven? Stel je voor dat die brief daar lag en ik zou hem voorlezen, dan zou je met volle aandacht luisteren. Ik hoop dat je dat nu ook doet, want het is wel het woord van God dat we lezen natuurlijk. En dan lezen we, dit zegt hij, en Jezus stelt zichzelf voor. Hij stelt zichzelf voor als degene die de 7 sterren in zijn rechterhand houdt en tussen de 7 gouden lampenstandaards verblijft. Die 7 sterren die staan symbool voor de 7 dienaren, de 7 voorgangers, de 7 oudsten, hoe je ze ook wil noemen. En hij houdt ze vast, net zoals hij zijn gemeente vasthoudt, gelukkig maar. En hij verblijft tussen, dat lezen we, tussen de 7 gouden lampenstandaards. En dat is de kerk, als het goed is de kerk, de pottenbakker, een lampenstandaard. Is het een licht dat straalt? En Jezus die verblijft daartussen. Hij beweegt daartussen. Dat wil zeggen, hij is er actief mee betrokken, bij betrokken. Hij is op de hoogte van het reilen en zeilen van de kerk hier. Van toen in Efeze, maar ook van de pottenbakker. En daarom kan hij een brief schrijven, heel persoonlijk. Omdat hij de gemeente kent. Hij kent de mensen. Hij weet wie ze zijn en wat ze doen. En als het goed is, staat hij centraal in die gemeente. En hij zegt dat dan ook in vers 2. Ik weet wat u doet. Ik weet wat je doet, zegt Jezus. En dat zegt hij tegen elke kerk en tegen ieder mens. Hij is alomtegenwoordig, hij is altijd en overal tegelijkertijd. Er is niks wat hij niet ziet. Er is niets wat hem ontgaat. Dus hij is op de hoogte van hetgeen dat er hier gebeurt. Hij weet dat er vanmorgen jeugddienst is. Sterker nog, hij is hier bij ons. Al zien we hem niet. Hij is hier bij ons. Hij verblijft tussen zijn gemeente. En dan begint hij met te zeggen het positieve van de gemeente. En dat doet hij in elke brief. Elke brief, als je daarop let, heeft zijn eigen structuur. Hij begint met het positieve. Hij zegt dat ze veel inzet hebben. Dat ze standvastig zijn. Dat ze volharden. Hij zegt dat boosdoeners niet worden verdraagd en dat valse leraren worden ontmaskerd. Deze gemeente is kritisch ten opzichte van mensen met een verkeerde leer. Kunnen we iets van leren? En ze, zo lezen we, hebben veel verdragen omwille van de naam van Jezus. En ze zijn niet slap geworden. Ze zijn niet moe geworden om voor die waarheid te strijden. En dat is nogal een compliment. Ik denk, toen deze man deze brief begon voor te lezen, dat ze opgelucht waren toen ze dit lazen. Toen ze dit hoorden. Dat zouden wij ook zijn. Als Jezus begint met positieve dingen over ons te vertellen. En opvallend vind ik is dat als Jezus de gemeente aanspreekt, dat hij de gemeente aanspreekt als één geheel. Hij zegt niet, ja Peter, met jou zit het zo en zo, en Hannes, met jou zit het zo en zo. Waar zit je, Hannes? Daar zit Hannes. En Ruben, jij dit en dat. Hij spreekt de gemeente aan als één geheel. En dat is de gemeente. De gemeente is een geheel. En God beoordeelt de gemeente hier als één geheel. Ouderen en jongeren vormen samen de gemeente. En soms ben ik bang dat we een weg opgaan, namelijk dat er bepaalde kerken ontstaan met alleen maar jongeren en kerken met alleen maar ouderen. Want alle jongeren gaan naar die ene kerk waar dat de muziek goed is en waar dat er andere jongeren zijn. En alle ouderen blijven daar, want die houden niet zo van die muziek. Maar ik denk niet dat de bedoeling is. De bedoeling is dat we één geheel vormen. Ouderen en jongeren samen. Ouderen zijn niet het verleden van de gemeente. Jongeren zijn niet de toekomst van de gemeente. Ouderen en jongeren zijn nu de gemeente. En moeten het nu samen doen. Als één geheel. Ik weet wat u doet. Hij spreekt de gemeente aan. Hoe u zich inzet en stand houdt en dat u boosdoeners niet verdraagt. Zo hebt u mensen die beweren dat ze apostelen zijn op de proef gesteld en als leugenaars ontmaskerd. U bent standvastig en hebt veel verdragen omwille van mijn naam, zonder te verslappen. Ze volharden en dat is iets wat misschien niet meer zoveel in ons woordenboek staat. Volharding. Wij geven zo makkelijk op. Ik geef ook heel makkelijk op in de kerk, in het werk, als ik iets organiseer en het slaat tegen, het valt tegen. Ik geef zo makkelijk op. En de maatschappij geeft zo makkelijk op. Alles is breekbaar geworden, alles is fragiel geworden. Kijk maar naar relaties. Hoeveel relaties er aan niet kapot gaan. Als het even moeilijk gaat, ander en beter. Als het slecht gaat in de kerk, een andere kerk en beter. Enzovoort. Alles is breekbaar geworden. We volharden niet meer. Maar deze gemeente volhardde. Was standvastig. Waren bereid om te strijden. En dat is het christelijke leven. Het christelijke leven is niet instant happiness. Is niet verfrissing en genot op het moment dat je er maar om vraagt. Christelijke leven, geestelijke een geestelijk niveau vraagt om geestelijke strijd. Maar dat vermijden veel mensen liever. Dat vermijd ik ook liever. Ik heb het liever direct en gemakkelijk. Zo is onze maatschappij, direct en gemakkelijk. Een beetje melk, cornflakes en je hebt je ontbijt. Langs de McDonald's fastfood. In plaats van heel de Bijbel door te hoeven lezen, hebben we een scheurkalender. Het gaat gemakkelijk op die manier. Maar deze gemeente heeft volhard en was bereid om te strijden voor de waarheid. Aanvallen van buitenaf en van binnenin hadden de gemeente niet kapot gekregen. Ze zijn het niet beu geworden. Hun weerstand is niet gebroken. En ze blijven gekant tegen zedeloosheid die er in de stad was. Enorme zedeloosheid. Met de seksualiteit rond de hele religie die daar was. Hè, en tegen de dwaalleer. En tot hiertoe heeft Jezus een en al lof voor de gemeente, de Efeze. En wij zouden daar ook trots op zijn en blij mogen mee zijn als dat in de brief van Jezus aan onze kerk zou staan. Maar dan komt vers 4. En in vers 4 zegt Jezus het volgende. Ondanks al het goede, maar dit heb ik tegen u. U hebt de liefde van weleer opgegeven. U hebt de liefde van weleer opgegeven. Ze hebben hun eerste liefde verzaakt. Als het goed is, is Jezus onze eerste liefde. Je kent dat lied wel. Music was my first love and it will be my last. Als het goed is, is het bij ons zo. Jesus is my first love and he will be my last. Maar dit kan ook veranderen. Bijvoorbeeld in Jeremia 2 vers 2, daar zegt God tegen het volk Israël. Hij zegt daar tegen het volk, ik weet nog hoe je me lief had in je jeugd. Van me hield als mijn bruid. Hoe je me volgde door de woestijn. En hij herinnert het land, het volk Israël, aan hun eerste liefde. Aan dat moment waarop zij verliefd waren op God. Waarin ze volop voor hem gingen. Verliefdheid is natuurlijk wel iets anders dan liefde. Ik weet dat, ik ben nu bijna 4 jaar getrouwd. Mijn vrouw is hier niet, dus als ik mis ben, kan ze me niet controleren. En in het begin ben je verliefd. Maar na 4 jaar is die verliefdheid over. Hè? De liefde blijft, zeggen ze, maar de verliefdheid is over. Maar ik ben het daar niet helemaal mee eens. Want er zijn nog altijd momenten waarop je verliefd bent. Ik zal eerlijk zijn, dat is niet 24 op 24. Dat is niet als ze 's morgens ademt in mijn aangezicht. Maar er zijn nog momenten, bijvoorbeeld als we samen op restaurant zitten, of als we samen 's avonds in de zetel zitten, dat ik terug verliefd ben op haar. En zij dan hopelijk ook op mij. Dat die liefde er weer is. Dat vuur er weer is. Ik wilde haar toen straks bellen, want ik vond mijn zonnebril niet. En zij zit nu op de zondagsschool. Ze moet de zondagsschool doen in Gistel. En ik keek naar mijn favorieten op mijn gsm. Ik denk, ja, hoe zou dat eigenlijk zijn? Hij selecteert dat aan de hand van de mensen die ik het meeste bel. En bovenaan het lijstje staat Priscilla. Dus dat is goed, hè? Dat is positief. Dat zegt iets over het feit dat ik haar graag wil spreken. Dat ik weet dat ik haar nodig heb. Dat ik haar regelmatig opbel. Zo zou het ook met God moeten zijn. Hij zou bovenaan dat lijstje moeten staan van mijn favorieten. Ik heb hem ook nodig. Ik wil ook met hem praten. Vroeger kende ik het voetbalteam van Feyenoord in Nederland uit mijn hoofd. Ik wist ze alle 11 te noemen. En de bankspelers ook. Maar de namen van de 12 discipelen, die kende ik niet. Zo zijn er zoveel zaken in ons leven die ons passie kunnen krijgen. Hè, waar we naar verlangen, waar we veel voor over hebben, wat we belangrijk vinden. Ik denk ook aan games, aan spelletjes. Hoeveel moeite jongeren en ikzelf ook wel niet kunnen doen om goed te zijn in een bepaald spel. Er zijn jongeren die bepaalde spelletjes online spelen en die letterlijk alles weten van dat spel. Elke manier om de vijand te verslaan, elke zwakte en sterkte van dat ventje of dat figuurtje. Maar wat weten we van de Bijbel, van Gods woord? Kennen we Jezus? Hebben we omgang met hem? Of hebben we ook onze eerste liefde verzaakt? De gemeente in Efeze streefde naar waarheid, ja. Ze hadden alles qua leer in orde. Maar ze streefden naar waarheid zonder liefde. En het ontbrak hen aan werkelijke liefde voor God en voor hun medemensen. En hij roept ze op om terug te keren naar die eerste periode waarin ze verliefd waren. Waarin ze van God hielden. En als je verliefd bent, dan doe je van alles. Dan ben je bereid om veel te doen voor je geliefde. Ik had dat met Priscilla in het begin. Ik herinner mij nog een keer. Ik wilde haar altijd zien. Ook al was het maar voor 5 minuutjes. Als ze gedaan had met school, dan ging ik op mijn brommetje naar het station. En ik wilde haar daar zien. Even knuffelen. Even een kusje. Even bij haar zijn. Dat wilde ik, daar verlangde ik naar. Dat was normaal, dat ging vanzelf. Er was passie, er was verlangen. Ik heb haar zelfs 1 keer op mijn pyjama opgehaald aan het station. Ik ben letterlijk in mijn pyjama op de brommer gesprongen. En dat was een duidelijke pyjama met van die blokjes. En ik ben daar gewoon mee naar dat station gereden. En het was net school gedaan. Ik zat daar vol van de gasten, van de jongeren. En ik tuterde. Ik weet niet of dat zij het zo leuk vond. Hè? En ik haal daarop. Maar dat interesseerde mij niet. Want ik was verliefd op haar. Ik hield van haar. En niets kon mij tegenhouden. Maakte mij niet uit wat anderen van me dachten. Ik schaamde me niet voor haar. Misschien zij wel op dat moment voor mij. Maar als je verliefd bent. Als je echt van iemand houdt. Als er liefde is. Dan is er ook passie. Dan is er vuur. Dan is er verlangen. Dan is er gekkigheid, dan doe je iets geks voor je geliefde. Ben jij nog verliefd op Jezus? Ben je verliefd op zijn kerk? Op God, op zijn woord? Is er passie in je leven daarvoor? Of is je eerste liefde verzaakt? Zoals die voetbalsupporters zot kunnen worden als er een bal met lucht gevuld over een witte lijn rolt, kunnen wij zo nog zot worden als we over Jezus horen, als we over Jezus praten. Ik hoop echt dat dat zo is in je leven, dat je vol passie over hem praat. Dat als je iemand tegenkomt dat je niet kan, dan over hem praten, over wat hij heeft gedaan voor jou, wie hij is en wat hij betekent in jouw leven. Vers 5, bedenk van welke hoogte u bent gevallen. Ooit stonden ze daar op de bergtop, maar ze zitten nu in een dal. En meestal gaat dat niet vanzelf. Je kent het wel, veel van ons hebben het al meegemaakt. Er was een dag dat we brandden vol vuur voor God en zijn Zoon en zijn Geest. Maar dat kan veranderen. Hè? En dat gebeurt meestal niet in één keer, dat is meestal een geleidelijk proces van verflauwing. En de gemeente in Efeze die wordt eraan herinnerd. Aan wie ze waren in het begin en wie ze nu zijn. Bedenk van welke hoogte u gevallen bent. Hij herinnert hen aan hun verleden met God. En zo kan het ook zijn in je relatie met je man of met je vrouw. Dat je nu na 5 of 10 of 20 of 30 of 40 jaar getrouwd te zijn, dat er sleet in is gekomen. Ik weet dat het niet realistisch is om 24 uur op 24 straalverliefd te zijn op elkaar. Maar toch is het denk ik belangrijk dat er momenten zijn van verliefdheid. Ook in een huwelijk, ook in een relatie. Momenten zijn van liefde waarop je toont aan elkaar. Ik daag alle mannen uit om op de volgende vrije dag een ontbijtje op bed te brengen aan een vrouw. Iets kleins. Ja. Daarom ben ik niet meer populair bij de mannen in Christen. Zoiets kleins kan veel doen. Kan opnieuw weer dat vuur op de gang, op gang trekken. Hè? En zo is het in je relatie met je partner. Zo is het in je relatie met God. Met Jezus. Hij zegt, breek met het leven dat u nu leidt. En doe weer als vroeger. Bekeer je. En dat is iets wat je niet één keer doet, maar wat je vaak moet doen in je leven. Breek met het leven dat je nu leidt en doe weer als vroeger. Hij vraagt niks onbekends aan hun. Hij vraagt niks nieuws aan hun. Hij vraagt enkel datgene wat in het prille begin vanzelfsprekend was. In het begin was het normaal dat ik er alles voor over had om mijn vriendin te zien. Maar als je 4 jaar getrouwd bent, ja, dan vind je het niet erg als je een keer een paar dagen ergens anders naartoe moet. Hè? Hij zegt, doe weer als vroeger. En dan is God dienen, dan is leven met Jezus geen krampachtige, mechanisch iets waarin je verplicht bent om hem te gehoorzamen, maar dan is je leven een liefdesdienst aan Jezus. Anders kom ik naar u toe en neem ik, als u geen berouw toont, uw lampenstandaard van zijn plaats. Dat is een soort van dreigement. Maar dat is ook heel logisch. Dat hun licht zal verdwijnen als ze geen berouw tonen. Zo is het ook in jouw leven. Als je niet bereid bent om weer te veranderen. En verandering is altijd mogelijk. Want op den duur verdwijnt het licht. En Jezus zegt het. Als de huidige toestand zich voortzet, dan zal de gemeente uiteindelijk verdwijnen. En het is belangrijk om te beseffen dat we als gemeente van Jezus afhankelijk zijn. Het is niet vanzelfsprekend of logisch dat deze gemeente hier volgende week nog is. We zijn afhankelijk van Jezus daarvoor. Vers 6 sla ik even over, omdat dat nu weinig te doen heeft hiermee. Vers 7, wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie oren heeft, moet horen. Ik weet niet of er mensen zijn zonder oren in de zaal. Dat kan natuurlijk. Maar over het algemeen zie ik dat iedereen 2 oren heeft. Maar niet omdat je oren hebt, luister je. Hier staat: wie oren heeft, moet horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. Je kunt elke zondag in de kerk zitten en luisteren, maar je hebt luisteren en je hebt luisteren. Wie overwint, zal ik laten eten van de levensboom die in Gods paradijs staat. Elke brief eindigt met een belofte, met een prachtige belofte, met een eschatologische belofte. Eentje voor in de toekomst. Want geen situatie is bij Jezus hopeloos. Er is altijd overwinning mogelijk. Elke keer opnieuw. God heeft een oplossing voor elke strijd, elk probleem. Wie overwint, zal ik laten eten van de levensboom die in Gods paradijs staat. Christus is die boom die leven geeft aan wie in hem gelooft. En dat is de toekomst die ons te wachten staat. Herstel tussen, in de relatie tussen mens en God, zoals die er was voordat de zonde in de wereld kwam. En dat is waar we naartoe gaan. En ik hoop dat vanmorgen weer een nieuw begin mag zijn daar naartoe voor en ieder van ons. Dat we weer vol passie gaan branden voor hem, als die liefde verflauwd is. Dat we er weer 100% voor gaan. Dat geldt voor jonge mensen, maar dat geldt ook voor oude mensen. Dat geldt voor mijzelf natuurlijk ook. Mag ik nog bidden? Heer Jezus, dank u wel voor uw woord. Dank u dat u hier bent. Heer, u bent de bruidegom en u vervult alle taken die een bruidegom moet vervullen. En u verlangt van ons alles. Help ons ook om u alles te geven. Dank u wel voor uw liefde, Heer Jezus, die u keer op keer aan ons toont. Help ons om ook liefde aan u te geven. Vergeef mij elke keer als ik meer passie, meer vuur toon voor andere zaken dan voor u. En vervul mijn hart weer met vuur dat brandt voor u, Heer. Vul mij weer met een passie voor u en voor uw koninkrijk en voor uw wil. Plant dat in ons, Heer. Open onze harten. Doe ons weer opnieuw bekeren, keren tot u. Uit onszelf kunnen we dat niet, Heer. Daarvoor is een bovennatuurlijk werk van uw geest nodig. En doe dat alstublieft, Heer, nu. Openbaar uzelf in ons leven. Openbaar uw wil in ons leven. Hier in de kerk in Kortrijk. Doe ons branden vol passie en vuur voor u, zodat de wereld mag zien wie u bent. Amen.
Amen.
Ik wil nog heel even zeggen, want ik zie dat hier nu liggen. Ik heb dat hier niet gelegd, hè, dus ik mag. Hè. 3 mei is er een jeugdevenement, Awake noemt dat, in Oostende. Dus zeker voor de jongeren. Het zal zeker de moeite zijn, het zal nogal spectaculair zijn, maar... zeker de moeite voor jongeren. 3 mei in Oostende. Ik weet de precieze details niet, maar vraag het mij anders. En dan stuur ik het door. Awake. En 11 mei is er weer jeugdkerk bij ons in Gistel. Dus iedereen is daar ook van harte welkom. Bedankt om zo lang naar mij te luisteren.
We sluiten af met een prachtig lied. Het heet Our God is an Awesome God.
Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wings. The power and love are God.
die zondag.
Ja, geef ze maar een applausje. Ze hebben het prachtig gedaan. Bedankt muzikanten, bedankt zangeressen, bedankt technieker Nick. U kunt misschien nog even gaan zitten, nog heel eventjes. En dan gaan we nog samen bidden om God zegen van deze week. Vader, we danken u. We danken u dat u inderdaad een ontzagwekkend God bent. Zoals we net hebben gezongen. En u regeert met wijsheid, met liefde. U regeert in deze wereld, ook al zien we dat soms niet, maar u staat boven alles. U hebt alles in uw hand. U hebt de hele geschiedenis in uw hand. Maar u hebt ook elk van ons leven in uw handen. En we danken u dat u van ons houdt. En dat u ons wil leiden deze week. Dat u ons wil helpen om in de praktijk te brengen wat we vanmorgen gehoord hebben. Te branden van liefde, van passie voor u. En dat uit te stralen naar anderen toe. Heere, leid ons daarin. Waar we ook komen deze week. Zegen ons, Heere, leid ons. We bidden dat de liefde van God, onze Vader, de genade van de Heer Jezus en de kracht en de nabijheid van Gods Geest bij ons mag zijn. En ons mag leiden en mag zegenen, Heer. Amen. Misschien heel praktisch nog voor volgende week zondag. Degenen die meegaan, ik sta